Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness,
because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
De oudheid is fascinerend, een enorme puzzel waarvan we stukjes hebben. En heel veel stukjes ook niet. Al op de basisschool trokken de verhalen over het oude Egypte, de Romeinen, Griekse mythen, het oude China en het onderzoek naar al die oude culturen en mensen me als een magneet naar zich toe. En ik wil meer. Graag neem ik, Timo Epping, je in deze podcastserie mee op reis naar het verre verleden. Ik ga in gesprek met wetenschappers die ons in iedere aflevering een uurtje meenemen in hun eigen onderzoek. Hun eigen zoektocht naar de oudheid. Het is tijd voor de oudheid. In Leiden spreek ik verder met professor Dr. Remco Breuker van de Universiteit Leiden. De link naar de vorige aflevering, waarin we spraken over Korea en de oudheid, vind je in de show notes. Maar het ging daar dus veel over Korea. Over Koreaans tussen aanhalingstekens. Want in dat verre verleden is het lastig om over Korea te spreken. Het Koreaanse schiereiland en delen ten noorden daarvan bestonden voornamelijk uit allerlei koninkrijkjes, staatjes. Niet verenigd in ieder geval. Maar Remco, vanaf welk moment kunnen we dan wel spreken over Korea?
Ja, ik denk dat punt er wel is. Ik ben zelf wel heel voorzichtig in dingen Koreaans te noemen voor de 20e eeuw. Omdat je, als je het wel doet, je veel te gemakkelijk voorbij gaat aan allerlei veranderingen. Wat niet wil zeggen is dat ik de enorme historische continuïteit die er heeft bestaan vanaf dat oorsprongspunt tot aan nu niet zie. Want die historische continuïteit is denk ik krachtiger en in meer vlakken aanwezig dan in veel andere landen, zeker Europese landen. Maar als ik dat punt ergens zou willen zoeken, dan vrij specifiek 936. Dat is het moment dat de Koryo-staat de rest van het schiereiland onder zich verenigt. En anders dan Silla zit het noorden daarbij, omdat deze staat vanuit het noorden wordt gesticht eigenlijk. Dus dan heb je eigenlijk al vrij snel, nog niet helemaal de facto, maar wel het idee van een land, dat een volk dat bij elkaar hoort, dat in het noorden natuurlijk begrensd is door de Yalu-rivier en de Tumen-rivier. Nou, strekte de staatsmacht niet zo, op dat moment zich nog niet zo helemaal naar het noorden uit. Er zaten de Jurchen en die werden liever niet overheerst. Maar het werd wel geclaimd als Koreaans. Dat noem ik ook nog niet Koreaans, maar ja, de staat heet Koryo. Daar komt trouwens wel ons woord Korea vandaan, via het Frans. Dat komt uiteindelijk weer van Koryo, want het is de staat die zich identificeerde met Koryo en laat de middelste lettergreep weg. Dat zie je ook vaak trouwens gebeuren in Chinese kronieken. Koryo heet het dan, en dat is dan deze staat uit de 10e eeuw. Dat is denk ik het moment dat het Koreaanse schiereiland in ieder geval in politiek, militair opzicht verenigd was. Voor het eerst. Dus dat is dat kan je een vereniging noemen wat mij betreft. Nog geen hereniging of wat dan ook. Maar wat het interessant is wat er dan gebeurt. En dat is denk ik ook de kracht waarom een status quo die al 5 eeuwen heeft kunnen bestaan, wat belachelijk lang is. En de staat daarna weer 5 eeuwen. Het helpt dat je Schiereiland bent natuurlijk voor politieke stabiliteit in het algemeen. Maar toch, het is geen Schiereiland waar niemand kwam of niemand binnenviel. Maar wat je in Codio ziet gebeuren, is dat de erfenissen van de verschillende landen, staten die tot Codio leiden, die worden levend gehouden. De eerste geschiedenis van Codio die we nog steeds hebben, de Samguksaki, die heet de geschiedenissen van de drie koninkrijken. Hij heet expliciet niet de geschiedenis van Codio. En dat zegt wel wat. Dat zegt dus inderdaad dat al die verschillende culturen, tot op zekere hoogte ook talen, in ieder geval dialecten, religieuze praktijken en sociale organisatie, dat die in ieder geval werden erkend te hebben bestaan. En het wordt allemaal wel wat meer geconformeerd naar een standaard die de hoofdstad graag wil. Maar helemaal lukt dat nooit. Maar de reden dat ik denk dat daar toch echt wel de kiem voor is gelegd voor wat we nu Korea noemen, of de twee Korea's, tragisch genoeg, is omdat er in die politieke militaire eenheid, werd een bestuurlijke eenheid, diversiteit, modern woord, misschien te modern voor die periode, maar meer stemmigheid, dat is misschien een term die ik zelf prefereer, die werd geaccepteerd. Dus je kon, en dat is denk ik het lastige aan een composiete staat, hoe zorg je dat iedereen aan boord komt? Dan kan je iedereen dwingen om een Codio aan te worden. En die denken zo, die doen zo, die vereren deze goden. Of je laat ze eigenlijk min of meer doen wat ze zelf willen in een frame dat jij oplegt. En dat is het tweede is gebeurd. Dat is succesvol gebleken. De staat is daarna nooit meer langdurig uit elkaar gevallen, totdat de Russen en de Amerikanen zich ermee gingen bemoeien in 1945. Dus als het gaat om wanneer Korea is ontstaan, dan leg ik eigenlijk die grens vrij laat, vergeleken met veel collega's, namelijk begin 10e eeuw. En ik zei wel 936, maar het is ergens tussen 918 en 936. Het is een proces natuurlijk, en geen niet echt een punt. Maar ik denk wel dat het een vrij snel een succes is geweest. Of het bestendig is gebleken. En daarvoor, ja, het heeft duidelijk geleid. Het zijn wat Victor Lieberman charter states noemt. Dus dat zijn staten waarvan je later als staat kunt claimen dat ze voor jou zijn gekomen, dat jij hen opvolgt. En dat is denk ik de juiste manier om het als historicus te doen. Die staten die claimen die eerdere staten. Maar het is niet zo dat die eerdere staten natuurlijk enig idee hadden van dat ze zich zouden ontwikkelen naar die staten die ze later dan in, als je met achteraf gezien zijn lijken te zijn geworden. Alles wat daarvoor komt zou ik nog niet Koreaans noemen. Maar wel duidelijke rol in de totstandkoming van wat Koreaans is. Wat dat ook mogen zijn.
Ja, en als we in die tiende eeuw, als we er nog een klein beetje verder op inzoomen, als we kijken naar organisatie en naar de manier waarop dan eigenlijk dat land, ja, als we over land, ja, het Schiereiland in ieder geval uniform wordt, kunnen we daar iets over zeggen of iets verder op inzoomen van hoe wordt dat georganiseerd en van waaruit?
Ja, het is vanuit de hoofdstad, ja, het zijn hoofdsteden, het zijn natuurlijk centra van macht, die willen altijd centraliseren. Die willen het liefst een uniforme bevolking om over te heersen. En dat ideaal leefde er wel degelijk, ook daar. Maar in Codio is dat tot redelijk gelukt, maar niet helemaal. Dus wat je ziet is dat Codio is een soort, wordt ook wel eens vergeleken met een honingraad samenleving. Waarin de lokale machthebbers toch altijd een flinke vinger in de pap hielden. In die mate dat de hoofdstad in het begin van de dynastie ook altijd eiste dat de erfgenamen van die lokale machthebbers in de hoofdstad waren. En pas terug mochten op het moment dat hun vader dood was of dood ging. Dus het is wel echt een echte Verenigde Staat waarin de hoofdstad niet alleen de pretentie had, maar ook echt de reële macht had om alles in het land min of meer te controleren. Dat zie je eigenlijk pas vanaf de 14e eeuw. Dat gezegd hebbende was Codio wel degelijk een echte staat die belasting hief door het hele land en die belasting ook kreeg. Maar daarmee wel, het was wat meer schipperen. Je moet wel echt wel langs die lokale adel heen. Die moet je aan boord krijgen. Terwijl later wordt die lokale adel, die speelt niet echt meer een rol. De mensen die een rol spelen zijn de magistraten die worden uitgezonden vanuit de hoofdstad. In Codio gebeurde dat ook, maar ook die mensen moesten weer met die lokale adel rekening houden. Wat denk ik heel erg hielp om een soort idee te creëren dat wij Codio zijn en wij zijn anders dan de rest. Waar de oorlogen uiteindelijk in het begin van de 11e eeuw met de Liao. Dus dat is de Kitaanstaat, semi-nomadisch, nomadische staat. De grote militaire macht in Oost-Azië, groter dan de vele staten in China op dat moment, die Koryo dwong om te kiezen of welke kant het uit wilde. Of onafhankelijk blijven, daar een prijs voor betalen. En hoe identificeer je, hoe zie jij jezelf ten opzichte van die barbaren die binnenvallen? Dat is het moment geweest dat denk ik echt die identiteit is gekristalliseerd. En dat is de eerste keer dat je iemand hoort zeggen, ik ben een Koryoan. Waarna die heel treurig en stukjes wordt gesneden door de keizer van de Kitaan. Maar dat hij dat zegt, net voordat hij sterft, dat is natuurlijk of het gebeurd is. Nou, ik heb er wel enige twijfels over. Maar het feit dat dat op dat moment wel zo in de bronnen is opgenomen, zegt natuurlijk wel iets over wat men in ieder geval wilde dat je er later in zou lezen. Dus je ziet vanaf het begin van de 10e eeuw eerst een heel moeilijk en heel moeizaam een verenigingsoorlog, waarin Koryo is een van de drie latere koninkrijken, want al die drie koninkrijken, het valt weer uit elkaar, Groot-Silla. Dan heb je Silla, een klein staatje nog, later Pekje en later Koryo. Nou, uit die strijd van vele decennia komt dan de Koryo-staat, die dat land moet verenigen. En het doet dat eigenlijk door vrij, ja, eigenlijk laid back daarin te zijn. Ik zou niet zeggen laissez-faire, maar wel door te erkennen dat de staat niet in één keer alles kan. Dus wat je ziet is dat aan de ene kant er magistraten worden uitgezonden, er overal kloosters worden gebouwd, boeddhistische kloosters. Dat is een hele goede manier om bandietenterritorium, zoals het dan werd genoemd, namelijk waar de staat weinig gezag had, te gaan overheersen. Dan heb je een plek waar je veilig bent, hoge muren, monniken konden goed vechten. Daar kan belasting worden geïnd en worden bewaard. Dat zie je steeds door het hele land steeds meer gebeuren. En tegelijkertijd is er ook wel een rem op het echte inlijven van alle lokale adel. Waardoor de weerstand van de lokale adel uiteindelijk heel erg meeviel. Laag daaroverheen is dat je ziet dat Koryo is een pluralistische staat. Waar zowel het boeddhisme als het confucianisme, als het nativisme, als de geomantie, alles, taoïsme, alles mocht en alles kon. En dat betekende dat je als staat, die codificeerde dat ook, was het niet moeilijk om je met de boeddhisten te identificeren en te laten zien dat je hun belangen behartigde. Zelfde gold voor de confucianisten. Zelfde gold voor de vele lokale religies. Want wat er gebeurde, die lokale goden werden ingelijfd in de staat door ze een adellijke titel te geven. En door een eredienst lokaal te sponsoren. Dus op die manier zie je op allerlei vlakken kleine pogingen, kleine inspanningen om het eigene te bewaren. Dat is gewoon denk ik gewoon puur opportunisme geweest. Je hebt de macht niet om het allemaal maar uniform te maken. Maar om het wel in te lijven op een bepaalde manier. Ja, en dat is succesvol gebleken. Het had net zo goed anders kunnen gaan waarschijnlijk. Maar. En zo zie je daar langzaam maar zeker. En in de 12e eeuw is het heel duidelijk. En dat wordt ook erkend door de omringende staten. Koryo is anders dan de rest. En heeft een lange geschiedenis. Hoe lang die geschiedenis is. Subat we nog steeds over. Maar het is duidelijk dat er is wel echt een regio-overschrijdende identiteit ontstaan. Die generaties meegaat. Die een gedeeld verleden, een gedeeld heden en een gedeelde toekomst heeft. En dat is denk ik het moment waarvan je echt kan zeggen, daar is wat zich later ontwikkelde tot Korea echt tot stand gekomen. Het begint in de 10e eeuw. En ik zou denken dat het eind 11e, begin 12e. Ja, dat is het moment dat het echt. Op alle vlakken, administratief, cultureel, religieus, ideologisch, intellectueel, nou noem maar op. Af was.
Nou, heel interessant. Dank dat je ons door die ontwikkeling ook mee wilde nemen. We zijn bij de wortel van Korea gekomen. En volgens mij hebben we daarmee nu de aflevering, de beide afleveringen dan in dit geval, heel mooi rondgemaakt. Ja, in een notendop een vrij compleet overzicht over oudheid, maar ook zelfs nog wel overstijgend gekregen op Korea. En ik wil je daar heel hartelijk voor danken voor deze inzichten en voor je verhaal.
Jij hebt heel veel plezier gedaan. Dankjewel.
Dankjewel. En daarmee sluiten we ook deze bonusaflevering over Korea met professor Dr. Remco Breuker van de Universiteit Leiden af. Hij nam ons mee op een reis naar het verre verleden van het Koreaanse schiereiland. Maar gaf ons ook inzichten in de omgang met dat verleden in het huidige Noord- en Zuid-Korea. Remco bracht wat mij betreft niet alleen de oudheid een stukje dichterbij, maar ook de omgang met het verleden in het heden en in de toekomst.
Dank je voor het luisteren naar De Oudheid, de podcast over het verre verleden. En wil je meer oudheid? Vergeet dan niet om de podcast te volgen daar waar jij podcast luistert. Iedere nieuwe aflevering verschijnt dan automatisch in je feed. Likes en reviews worden uiteraard gewaardeerd en vergeet vooral ook niet om de podcast met iedereen die jouw interesse deelt te delen. Heb je ideeën of suggesties voor de podcast? Mail dan naar info@eppingproductions.nl.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.